wat is waarheid? Christen zijn in het informatietijdperk. Wat is waarheid? Eigenlijk een thema dat begint met een vraag. Ik weet niet of jullie bekend waren met dat het thema was. Of dat je misschien een bepaalde verwachting had bij het thema van dit weekend. Maar ik heb daar wel over nagedacht. Een thema dat begint met een vraag. Wat is waarheid? En terwijl ik daar zo in de voorbereiding mee bezig was, toen moest ik nadenken over een schriftgedeelte. En dat is het schriftgedeelte waar eigenlijk deze vraag letterlijk wordt gesteld. En dat vinden we in Johannes 18, vers 37 en 38. En ik denk dat het een vraag is die wordt gesteld, die ontzettend aansluit bij de tijd en ook de tijdsgeest waarin wij leven. Dus als je een Bijbel hebt, zoek het schriftgedeelte vooral even op. Johannes 18, vers 37 en 38. Daar zien we een ontmoeting tussen de Heer Jezus en de meest machtige man in het gebied Judea in die tijd. De gouverneur van het Romeinse Rijk van Judea, Pilatus, Pontius Pilatus. En Pilatus is in gesprek met de Heer Jezus, die op het punt staat veroordeeld te worden tot de kruisdood. Pilatus dan zei tegen hem, tegen de Heer Jezus, u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? Tot zover. Laten we een kort moment hiervoor bidden samen. Vader, we komen tot u deze ochtend in de naam van uw heilige en kostbare Zoon, Jezus Christus. Heren, en wij bidden u dat als we nadenken over dit thema en ook over de tijd waarin wij leven. Heer, dit informatietijdperk. Heer, en als we nadenken over die vraag, wat is waarheid? Wilt u ons verlichting geven door de Heilige Geest? Wilt u, ondanks dat velen hier al jarenlang christen zijn, wilt u toch ons nieuwe inzichten geven? Wilt u ons helpen om tot een verdieping te komen in onze relatie met u, Heer Jezus? Heer, want we zijn nooit te oud of te lang christen om nog nieuwe dieptes te ontdekken in uw heerlijkheid. Wilt u zo bij ons zijn in Jezus' naam. Amen. Wel, wat is waarheid? Dat is de vraag die Pilatus stelt. En het lijkt op dat Pilatus niet per se op zoek is naar een oprecht antwoord op die vraag. Maar veel eer dat Pilatus eigenlijk zijn skepsis uit over wat de Heer Jezus net heeft gezegd. Ach, van de waarheid getuigen, wat is waarheid? Wat is dat eigenlijk? En ik denk dat dat een zeer diepgaande opmerking is die ook vandaag de dag, denk ik, veel openbaart over de manier waarop de mens, die niet in Christus is, denkt over waarheid. Misschien denk je dat dit een heel theoretische boodschap zal zijn, maar dat is niet zo. Ik wil uiteindelijk dit heel praktisch en heel dicht bij jouw persoonlijk leven proberen te brengen. Want ik geloof dat waarheid ten diepste niet gaat om alleen maar juiste informatie of alleen maar correcte proposities, zoals het heet. Maar dat waarheid ten diepste gaat om een persoon, om de Heer Jezus Christus. En vreemd genoeg zien wij hier dat deze ongelovige man, deze Pilatus, oog in oog staat met de waarheid. En tegelijkertijd zegt, maar wat is waarheid? Met een spottende toon. En weet je, dat is de diepte van zelfmisleiding waarin mensen in hun natuurlijke toestand zich begeven. Ook in Nederland, ook vandaag de dag. De vraag, wat is waarheid? Daar hebben filosofen hun hoofd op gebroken door de eeuwen heen. Ook al voor Pilatus op het toneel verscheen, in de eeuwen voor Christus. Ik zal een paar filosofen met jullie langslopen en hun ideeën bij de waarheid. Ik weet niet hoeveel van jullie filosofisch onderlegd zijn of daar wel eens over nadenken, maar de namen die ik ga noemen zullen toch voor jullie wel eens, ja, die hebben jullie wel eens gehoord, die zijn misschien wel bekend. Socrates, wie kent hem niet? Hebben we allemaal wel eens van gehoord, toch? Als we het hebben over filosofie, dan komt al heel snel Socrates om de hoek. Socrates leefde in de 5e eeuw voor Christus. En die geloofde dat waarheid ontdekt kon worden door mensen door middel van dialoog en door middel van kritisch denken. Hij stelde dat ware kennis, dat dat voortkomt uit het erkennen van je eigen onwetendheid en het voortdurend stellen van vragen. En dan zodoende met elkaar te spreken en steeds dichter bij de waarheid te komen. Nou, ongetwijfeld was ook Pontius Pilatus wel bekend met Socrates. Maar ja, Socrates was maar een mens. En een leerling van Socrates, Plato, kennen jullie misschien ook wel, die leefde na Socrates. En zo rond de 4e eeuw was hij actief. Die zag waarheid net weer wat anders dan Socrates. Die zag waarheid eigenlijk als een soort ideale vorm. Socrates die dacht er misschien nog niet zo diep over na als Plato. Maar Plato had het idee dat de werkelijkheid waarin wij ons begeven, ja, dat eigenlijk maar een soort schaduw is van de echte werkelijkheid. En dat noemde hij de wereld van de vormen. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? De vormenwereld of de wereld van ideeën. Plato zei eigenlijk, hey, wij leven in een soort grot. En daar zitten wij in gevangen in die grot. En er is een opening daar ergens bovenin die grot. En daar schijnt het licht doorheen. En alles wat wij zien, dat zijn als het ware de schaduwen van de ware vormen die zich begeven daar buiten de grot. En het licht schijnt naar binnen en wij zien slechts de afspiegeling. Dus als het ware, wanneer wij het hebben over een cirkel, dan hebben wij misschien wel een bepaald voorbeeld van een cirkel. Een voetbal bijvoorbeeld. Of dingen als ik een cirkel teken op dit bord, dan staat daar een cirkel. Maar dat is nooit de echte perfecte cirkel. De volmaakte cirkel, het concept van de cirkel, die bevindt zich niet in onze realiteit, maar die zit in de nog reëlere wereld van de vormen. En zo zei eigenlijk Plato dat ja, wij eigenlijk maar in een soort schaduwwereld leven. Maar de echte waarheid, dat was een concept dat bevond zich ergens boven deze wereld. Dat konden we wel leren kennen. Maar dat moest dan maar gebeuren door filosofische contemplatie. Het was ergens ook wel onbereikbaar. Wij konden de waarheid altijd wel proberen te benaderen. Maar het zat toch ergens daarboven op een plek die niet helemaal bereikbaar was. En de leerling van Plato, die dacht er weer anders over. Dat is Aristoteles. Aristoteles, die geloofde helemaal niet dat waarheid een soort absoluut iets was wat in die wereld van vormen zich begaf. Maar Aristoteles, die wat meer in de derde eeuw, nou laten we zeggen vierde eeuw voor Christus leefde, die zag waarheid niet als een op zichzelf staand iets. Maar die zag het meer als de situatie waarbij er overeenstemming is tussen een uitspraak en de werkelijkheid. Wanneer wij iets zeggen, bijvoorbeeld Robert heeft vandaag een overhemd aan, en het klopt, nou dan is dat waarheid. Maar we moeten vooral niet denken dat waarheid iets overstijgends is of iets absoluuts of zo wat boven deze wereld uitstijgt, zoals Plato dacht. Nee, waarheid zit in de dingen zelf. Het is intrinsiek in deze wereld. Dat was meer Aristoteles. En Aristoteles, ja, die geloofde dat waarheid wel op een bepaalde manier objectief was, maar dat we dat moesten ontdekken door empirisch onderzoek en logische analyse. Ik ben jullie bewust een beetje aan het verwarren. Dus als je denkt van waar heeft hij het over? Hou even vol. Want het idee is juist, ik wil je laten zien de verwarring en de contradictie, de tegenstrijdigheden die deze filosofen allemaal hadden als het ging om de simpele vraag, wat is waarheid? Als we dan vele eeuwen verder de tijd doorgaan, dan komen we zo'n beetje in de 17e eeuw. In de 17e eeuw had je een filosoof die heette René Descartes. Die hebben jullie misschien wel eens gehoord, ook die naam. En die geloofde dat waarheid gebaseerd is op duidelijke en onderscheiden ideeën die niet kunnen worden betwijfeld. Descartes zei eigenlijk, wij moeten elke uitspraak en elk idee moeten we in twijfel trekken, totdat er op een gegeven moment ideeën ontstaan die we niet meer kunnen betwijfelen. En dat zijn dan ware ideeën. We moeten eigenlijk rationeel denken en methodisch twijfelen. En René Descartes kwam daarbij tot de conclusie dat hij eigenlijk van helemaal niks zeker kon zijn, behalve van het feit dat hij zelf was. Hij zei, ik denk, dus ik ben. Dus al het andere is misschien te betwijfelen, maar wat niet betwijfeld kan worden, is dat ik ben. René Descartes vond zijn eigen bestaan een stuk zekerder dan het bestaan van God in elk geval. En dan gaan we weer wat verder en dan komen we bij een filosoof in de 18e eeuw. Die dacht er weer heel anders over, Immanuel Kant. Immanuel Kant, die geloofde dat waarheid, dat moet je niet per se zien als iets wat losstaat van onze perceptie van waarheid, van onze zintuigen. Maar we moeten zien, volgens Kant, dat waarheid afhankelijk is van de structuur van de menselijke geest. En dat de manier waarop wij de wereld ervaren gekleurd wordt door onze zintuigen. Want ik zie natuurlijk Robert zijn overhemd, maar dat zie ik met mijn ogen. Dus wie zegt dat dat overhemd in de realiteit echt zo is als dat overhemd bij mij binnen in mijn hersenen wordt geïnterpreteerd. Want daar zit een waarnemingsoverdracht in. He, dus Kant noemde dat fenomenologie. Dat wil zeggen, ik zie het fenomeen van Robertson overhemd. Maar of dat ook het wezen is van dat overhemd, ja, dat weten we niet zeker. En zo zie je dat Kant eigenlijk zei, ja, er is misschien wel een objectieve waarheid, maar onze kennis daarvan die is beperkt door onze zintuigelijke waarneming en onze categorieën van denken. En als we dan doorgaan, dan zien we dat er steeds meer in de filosofie een sceptische houding komt ten aanzien van, is er überhaupt zoiets als waarheid? He, dus waar Socrates nog wel het idee had, er is waarheid, zien we dat op een gegeven moment met Kant er steeds meer twijfel komt. Is er waarheid? Zo ja, kunnen wij die wel kennen eigenlijk? En dan komen we bij Nietzsche. Die kennen jullie ook wel, Friedrich Nietzsche. Een filosoof in de 19e eeuw. Nietzsche die verwierp het idee dat er überhaupt zoiets was als objectieve waarheid. Die zei, weet je, waarheid dat is een construct. Dat afhankelijk is van perspectief en van macht. Dat wil zeggen, Nietzsche geloofde helemaal niet in een absolute waarheid, maar die geloofde dat waarheid wordt gecreëerd door mensen en door culturen. Dus op het moment dat ik heel veel macht heb en ik heb het over jullie te zeggen, ja, dan kan ik zeggen, maar Robert die draagt nu helemaal geen overhemd. Robert die draagt een trui. En dan kunnen jullie zeggen, ja, maar wacht even, Chris, Robert draagt een overhemd. Dan zeg ik, nee, hij draagt een trui. En misschien denk je van, hè, maar niemand gelooft dat toch. Maar als wij kijken naar de tijd waarin wij leven, dan zien we dat eigenlijk dit perspectief op de waarheid heel veel voorkomt in de wereld. Als je ziet wat er gebeurt in de propaganda, in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, dan zeg je, hé, maar Rusland is toch Oekraïne binnengevallen? Nee, Oekraïne is Rusland binnengevallen. Zeg je, maar wacht eventjes, maar we hebben toch de camerabeelden? Ja, maar die kunnen gemanipuleerd zijn. Hè? Wij worden ook beïnvloed door propaganda. Dus je ziet dat eigenlijk de waarheid, en dat zie je ook in de Amerikaanse politiek, steeds meer het perspectief van Nietzsche wordt aangenomen. Er is helemaal geen absolute waarheid. Waarheid is wat de machthebbers zeggen dat het is. En ik geloof dat dat misschien wel het perspectief ook van Pilatus is. Pontius Pilatus die staat voor Jezus. Hij zegt, besef je wel dat ik de macht heb, ik parafraseer, om jou vrij te spreken of jou te veroordelen. He, dus Pontius Pilatus die heeft het idee, ik heb macht over jou, Jezus. En hij zegt, wat is waarheid? Zie je, er is een sceptische houding in Pontius Pilatus ten aanzien van waarheid. Nederland vandaag de dag en onze zogenaamde informatietijd waarin wij leven vertoont heel veel kenmerken van die laatstgenoemde filosofen. We noemen dit een postmoderne samenleving. Nederland wordt gekenmerkt door relativisme. Dat wil zeggen, er is niet een absolute waarheid, maar ja, alles is een beetje relatief. Hè? Het is maar net hoe je het zelf ziet of hoe de ander het ziet. En wij zien in onze samenleving dat er heel veel verschillende wereldbeelden heersen. En dat verschillende wereldbeelden naast elkaar moeten bestaan. En dat noem je pluralisme. Een veelvuldigheid van perspectieven. Dat moet als het ware met elkaar samen in dezelfde samenleving bestaan. En dat vraagt om een bepaalde houding van tolerantie. Nou, daar is Nederland, staat daar onbekend. Wat echter de bijwerking is daarvan, is dat we gaan twijfelen aan het hele concept van waarheid. Is er waarheid? Of is het meer jouw waarheid? Of mijn waarheid? Nou, als christen merk je dat dat in onze samenleving een blokkade is überhaupt om het evangelie te verkondigen. Want op het moment dat je zegt, hey, weet u wel dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven voor zondaren en dat u zich moet bekeren en moet geloven in hem dat hij is opgestaan uit de dood en dat er redding is in één naam, namelijk de naam van de Heer Jezus Christus, dan zeggen mensen, nou wat ontzettend mooi dat jij dat gelooft. Dat hoor je heel vaak in evangelisatie. Wat prachtig dat jij daar rust in kunt vinden. Dan zeg je, ja, maar wacht eens eventjes. Dit is niet mijn waarheid. Dit is de waarheid. Mensen, ja, met alle respect, maar dat vind ik nogal arrogant. Dat jij denkt dat jouw waarheid de waarheid is. Maar dit is een filosofie, lieve mensen. Hè, besef dat dat de tijdsgeest is waarin wij leven. Terwijl, nou laat ik er nog iets over zeggen. Er is één ding wat heel typisch is voor een postmoderne samenleving. En dat is dat er een kritiek is op grote verhalen. Christenen worden gezien als mensen die een groot verhaal hebben. Wat bedoel ik daarmee? Wij hebben een wereldbeeld wat eigenlijk alles bevattend is. Waarom is de wereld hier? Hoe is de wereld tot stand gekomen? Hoe verkrijgen we ware kennis? Hoe zou de mens zich moeten gedragen? Wij hebben vanuit ons christelijk wereldbeeld antwoorden op al deze vragen. En mensen die zulke grote verhalen hebben worden gezien in een postmoderne samenleving als, ja, toch een klein beetje bedweterig. Mensen die een beetje pretentieus zijn. Mensen die misschien moeten beseffen dat niemand echt de waarheid in pacht heeft. Ik denk dat Pilatus er ongeveer hetzelfde over dacht als veel Nederlanders vandaag de dag. En daarom leek het me goed om bij hem stil te staan. Ik denk dat Pilatus, met die filosoof in zijn achterhoofd, het idee had, ja, weet je, er zijn zoveel ideeën over waarheid. En u, Jezus, hebt het over, hiervoor ben ik geboren en in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Maar ja, wat is waarheid eigenlijk, Jezus? Er is tegelijkertijd in onze samenleving nog nooit zoveel informatie beschikbaar geweest voor de mens als nu. Wij hoorden net af en toe zo de telefoon piepen. Dat is omdat er informatie binnenkomt. Of dat nou een nieuwsbericht is van de NOS. Of het is een berichtje op WhatsApp. Ik denk niet dat veel van jullie op TikTok zitten of op Instagram. Maar de jongeren waar ik voor zorg mag dragen bij De Hoop, die zitten al lang niet meer op Facebook en zo. Die zitten allemaal op Insta of ze zitten op Snapchat. Die krijgen heel de tijd berichtjes binnen. Heel veel informatie komt voorbij. En dan zou je denken, met zoveel informatie zouden wij toch meer dan ooit het idee moeten hebben dat we de waarheid kunnen bereiken. En de realiteit is precies andersom. Je ziet dat mensen zo ontzettend veel informatie voorbij zien komen, dat de scepsis ten aanzien van, is er zoiets als absolute waarheid, alleen maar is toegenomen. Want ja, als ik op YouTube filmpjes ga zoeken over hoe moet ik nou eigenlijk scrambled eggs maken. Misschien hebben jullie die gegeten vanochtend in het hotel hier zo. Van die scrambled eggs. We weten allemaal wat dat is, toch? Scrambled eggs, ja. Van die eieren, zeg maar, die klaargemaakt zijn, zo gehusteld. Ja, ja. Vaak in een hotel, hè? Dan ga je daar naartoe. En ik vind dat het lekkerste altijd bij een hotel. Dan hebben ze scrambled eggs. Ja, soms doen ze gewoon poeder met water mengen. Dat is dan minder lekker. Maar als ze het zelf maken, is het heel lekker. Maar als je op YouTube zoekt van, als je op YouTube zoekt, wat is nou de beste manier om scrambled eggs te maken? Ja, dan vind je 20 verschillende methodes. En iedereen zegt, dit is de beste manier om scrambled eggs te maken. Je ziet dat wij daardoor, juist door de hoeveelheid informatie, eigenlijk alleen maar het idee hebben dat de waarheid minder bereikbaar is geworden. En toch wil ik jullie terugbrengen bij deze vreemde ontmoeting tussen Pilatus en de Heer Jezus. Waarbij Pilatus eigenlijk oog in oog staat met de waarheid. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus al deze filosofieën over wat is waarheid, missen het punt. Want wat is de waarheid? De waarheid is niet een iets, de waarheid is een iemand. De waarheid is de Heer Jezus Christus. En we zouden kunnen zeggen, God is de waarheid. Pilatus staat oog in oog met de waarheid. En vandaag is mijn appel op jullie om te zien dat dat niet alleen geldt voor Pilatus, maar eigenlijk voor ieder mens. Ieder mens staat oog in oog met de waarheid, maar kies ervoor om te zeggen, wat is waarheid? Een sceptische houding aan te nemen en op die manier niets te hoeven doen met die waarheid. We gaan een aantal vragen stellen en vervolgens, ja, hopelijk daarmee wat helderder krijgen wat vanuit een christelijk wereldbeeld waarheid is. En belangrijker nog, hoe wij zelf in het licht daarvan kunnen wandelen. Hoe maken we dat praktisch? Zeker in deze tijd. En de eerste vraag waar ik bij stil wil staan is dus de vraag, wat is waarheid in een bijbels-christelijk wereldbeeld? En eigenlijk heb ik het antwoord al gegeven. Johannes 14, vers 6. Daar staat, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus ja, alles wat Socrates en Plato en Aristoteles en René Descartes en Immanuel Kant en Friedrich Nietzsche, alles wat zij gedacht en gezegd hebben ten spijt, is er hier een persoon die zegt, ik ben de waarheid. De Zoon van God zegt, ik ben de waarheid. Niet alleen een waarheid, let goed op, de waarheid. Dus de Heer Jezus geeft aan, er is zoiets als de waarheid. Die waarheid is absoluut. de waarheid is exclusief. Hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus er is ook niet één waarheid naast vele andere waarheden. Of één weg naast vele andere wegen. Nee, de Heer Jezus zegt, ik ben het. Ik ben de waarheid. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, dat kan ik je zeggen, is een controversiële boodschap in Nederland vandaag de dag. Maar dat ligt aan de basis van onze geloofsovertuiging. Dat er zoiets is als absolute waarheid, die universeel is en die belichaamd is in de persoon van de Zoon van God. En je zou zelfs kunnen zeggen in de drie eenheid. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Die ene eeuwige, alomtegenwoordige God is het enige fundament voor absolute zaken. Ik hoop dat ik het niet te moeilijk maak nu. Maar besef wel dat eigenlijk alleen God zelf de noodzakelijke kenmerken heeft om zoiets als absolute waarheid te kunnen funderen. Want anders zouden we moeten zeggen, ja, er is daar een waarheid en er is daar een andere waarheid. En hè, de waarheid heeft vele filialen en franchises en zo. Maar wat wij zeggen is, nee, de realiteit waarin wij ons begeven, die wordt als het ware omvat door de realiteit van een God die deze hele realiteit bij elkaar houdt. En die God is de waarheid. Als we even een gedachte-experiment doen, hè, zouden we kunnen vragen van, hey, stel nou in dit bos hier, jullie zitten in een bosomgeving hier, hè, wij samen. Stel nou dat er ergens een boom omvalt in dit bos, maar er is niemand bij die dat heeft waargenomen. Is het dan waar dat die boom is gevallen? Los van onze waarnemingen, die er dus niet zijn? Met andere woorden, kunnen we zeggen, die boom die is objectief, die is absoluut gevallen, maar niemand van ons heeft het zien gebeuren. Nou, als je antwoord op die vraag is ja, dat is zo, dan zegt dat al iets over jouw visie op de waarheid. Hè? Dan ben je dus eigenlijk niet zo postmodern. Maar dan nog is de vraag, maar is er dan ergens een soort camera, is er ergens een soort persoon die al deze dingen waarneemt? Die als het ware een video, ja, om het maar eventjes een beetje ouderwets te zeggen. Maar jullie weten nog, hè, als ik dit tegen jongeren zeg, dan snappen ze niet waar ik het over heb. Maar vroeger hadden we videobanden, toch? Ja. Videoband. En dan had je zo'n camera, nog zo'n groot ding. Zeg maar, nu heb je allemaal op je mobiele telefoon. Maar dan had je zo'n groot ding en dan kon je dingen opnemen. En dan kon je als het ware zeggen, hey, dit is gebeurd, want het staat op de beelden. Hè, het staat op camera. Nou, vandaag de dag is dat veel moeilijker, want nu, met kunstmatige intelligentie, kun je gewoon een video laten maken door een of ander intelligent algoritme. En dan lijkt het alsof er iets is gebeurd wat nooit is gebeurd. Ik weet niet of jullie dat al hebben gezien, maar dat wordt ook steeds beter. Hè? Dus over 5 jaar, dan zie je een video en dan weet je nog steeds niet of dat het is gebeurd of niet. Maar het punt is dit. Is er ergens in dit heelal een soort videorecorder van alles wat er gebeurt? Want dat is in feite wat je nodig hebt om te zeggen, er is absolute waarheid. Maar de waarheid wordt dus ergens vastgelegd. En weet je dat christelijke theologie de basis vormt om dat concept te kunnen gronden? Waarom? De Bijbel leert dat er een dag des oordeels komt. De Bijbel leert dat er een dag zal komen dat ieder mens zal staan voor de oordeelstroon van Christus. En dat alles van ons hele leven op dat moment open en bloot zichtbaar wordt. Dat betekent dat er een waarheid is die absoluut is en die op dat moment ook geopenbaard zal worden. Het antwoord is ja, er is een soort videorecorder in dit heelal die alles bijhoudt. Zodat zelfs een man zo machtig als Poetin in deze wereld misschien kan beweren dat hij bepaalde dingen nooit heeft gedaan die hij wel heeft gedaan. Hè? En als er een vliegtuig neerstort met iemand erin die hij niet mag, hè? Dan je zou kunnen zeggen een man genaamd Prigozhin. Die van de een op de andere dag. Hè, iedereen zat al af te wachten. Wanneer wordt die man opeens... krijgt hij een ongeluk? Valt hij van een balkon of zoiets? Hè? Een ongeluk tussen aanhalingstekens. En iedereen zat te wachten. En op een gegeven moment, warempel, zijn vliegtuig stort neer. Hè? Met nog wat explosies erbij. En dan belt Poetin daarna nog eventjes de familie op van gecondoleerd. Hè? Ja, wat een tragedie. Ja, wat is nou waarheid in zo'n situatie? Hè? En veel mensen denken dat dat nooit duidelijk zal worden. Hè? Die vermoeden, ja, dat zal Poetin zelf gedaan hebben. Daar heeft hij alle belang bij gehad om dat te doen. Poetin zelf speelt vermoorde onschuld. Hij zegt, ja, tragedie. Ik weet ook niet wat er is gebeurd. Waarschijnlijk iets fout gegaan. Is er nou iemand die de waarheid weet? En het antwoord is, ja. God weet de waarheid. En al deze dingen zullen op de dag des oordeels open en bloot zichtbaar worden. Maar als jij in een materialistisch wereldbeeld gelooft en niet in een christelijk wereldbeeld, dan moet je eigenlijk concluderen, dit zal nooit duidelijk worden. Hier gaat geen gerechtigheid gaan ontstaan of komen. Zie je? Wat is waarheid in een bijbels-christelijk wereldbeeld? Waarheid zit verankerd in wie God is. Waarheid is onlosmakelijk verbonden met het wezen en de essentie van God. Niet alleen conceptueel, maar ook moreel gezien. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, God kan niet liegen. God kan niet liegen. Hij spreekt altijd de waarheid. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. De ene waarachtige God. Van eeuwigheid verbonden in een liefdesband. Waardoor de 1 Johannesbrief zegt, God is liefde. Die ene God die niet liegen kan. Zijn woorden zijn betrouwbaar. God is niet zoals Poetin. Of zoals Donald Trump. Of zoals de machthebbers van deze wereld. Wanneer God iets zegt, dan is het waar. Dan gebeurt het, want God kan zelf niet liegen. Een tweede vraag. Wat is de waarheid die ieder mens heeft? Ik denk dat heel veel christenen een hele belangrijke Bijbelse les over het hoofd hebben gezien. Het is misschien wel een van de speerpunten, als ik het zo mag zeggen, van wat ik probeer over te brengen met mijn apologetische bediening, is deze Bijbelse waarheid. En ik hoop dat als je het niet eerder hebt gehoord, dat je het vandaag mag meenemen en nooit meer zult vergeten. Maar wij christenen zijn zo snel geneigd om dat wat de Bijbel zegt over de natuurlijke mens los te laten en in te leveren voor wat ze over zichzelf zeggen. Dus als Pontius Pilatus zegt met de Heer Jezus voor hem, wat is waarheid? Dan zouden wij zeggen, ja Pontius, hij weet het helemaal niet. He, want hij zegt, wat is waarheid? En ongetwijfeld is Pontius Pilatus een heel oprecht man. En als hij zegt, ik weet niet wat waarheid is, dan zal hij het ook wel niet weten. Maar dat is een vergissing. Dat is een vergissing. Soms kunnen mensen dit soort vragen stellen, niet omdat ze het niet weten, maar omdat ze het niet willen weten. Omdat ze er een belang bij hebben om de waarheid die hun gegeven is, te onderdrukken. Kort daarbij stilstaand. Wat weet ieder mens over God? Nou, de mens is geschapen en we lezen daarover in Genesis 2 vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Nou, denk hier goed over na. Adam, zijn lichaam is net gevormd uit het stof van de aarde en God zelf blaast via zijn neusgaten de levensadem in Adam. En op dat moment krijgt hij als het ware die eerste adem binnen en gaan zijn ogen open. En wat ziet Adam dan als eerste? Wat is het eerste wat hij ziet? God. Ja, want God hangt op dat moment over het aangezicht van Adam, blaast hem de neus, via de neus de levensadem in, zijn ogen gaan open en het eerste wat hij ziet is God. Nee, het is de vraag wat hij dan heeft gezien en op welke manier. Maar we kunnen op zijn minst zeggen, Gods nabijheid was daar op het moment dat hij zijn ogen opendeed. Ik ben het met u eens, broeder, dat het maar zeer de vraag is wat hij dan precies heeft kunnen zien daarvan. Maar ik denk wel dat er een diepe symbolische les in zit dat wij ten diepste geschapen zijn, niet om te leven vanuit onszelf, maar te leven vanuit de relatie met die God die ons het leven geeft. Snap je wat ik daarmee bedoel te zeggen? Dus ik ben niet op zoek naar een technische discussie van kon Adam God zien? Maar het punt is, dat moment dat hij tot leven komt, is datgene wat daar gebeurt, is verbinding met God. Dat is waartoe die geroepen is. En op het moment dat we zeggen, hé, maar God is de basis voor alle waarheid, dan is de mens dus geschapen om verbonden te zijn met de waarheid. Om te leven vanuit de waarheid. Waarheid is dus niet alleen een soort theorie of een concept. Nee, waarheid is een leefstijl van verbinding met de God die waarachtig is. Dat is waar. Dat zie je in de Bijbel steeds terugkomen. En wat zien we gebeuren? Die mens die gemaakt was om te leven vanuit de verbinding met God. Wat gebeurt er nadat hij gezondigd heeft? Nadat hij misleid is of zijn vrouw misleid is en hij ook eet van de vrucht waarvan hij niet mocht eten. Dan komt opnieuw die tegenwoordigheid van God in de hof. Die tegenwoordigheid die aan de basis lag van het leven van Adam. Die komt weer in de hof, maar nu is zijn reactie niet, oh daar is de God met wie ik een intense liefdesrelatie heb. Maar wat gebeurt er? Genesis 3 vers 8. Zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde. bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Dat is de vraag die God vandaag de dag aan veel mensen stelt. Waar bent u? Waar ben je? De mens verbergt zich voor de waarheid van Gods wezen. De mens beseft dat hij werken heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen en begint vanuit angst voor God en de waarheid zich te verstoppen voor dat licht van het aangezicht van de Heere. Dat neemt niet weg dat Adam weet wat de waarheid is. Dat weet hij. Alleen hij kan niet langer in contact zijn met die waarheid, omdat dat waarheidslicht de werken die hij in duisternis gedaan heeft, openbaart. Dat begint bij Adam, maar dat loopt door in de hele mensheid. In Johannes 1, vers 1 tot 10, lezen we iets heel interessants. Een heel bekend schriftgedeelte, maar misschien heb je nog niet zo vaak nagedacht over vers 9. Maar daar kom ik straks, ik lees de context. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht. Let op, daar komt dat concept waarheid weer, verbonden aan dat concept van licht. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Zie je dat? Ieder mens is verlicht. Dat wil zeggen, ieder mens heeft bepaalde kennis van de waarheid. Vers 10, hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hier ligt een soort wrijving in die eerste verse van Johannes hoofdstuk 1, van het evangelie van Johannes. Want Johannes zegt aan de ene kant dat dat waarachtige licht, dat ieder mens verlicht. Dat wil zeggen dat ieder mens heeft een soort basale kennis van de waarheid. En tegelijkertijd zegt hij, maar de wereld heeft hem niet gekend. Daar ligt spanning. De mens, ook Pilatus, heeft een soort licht wat hem gegeven is, waardoor hij verlicht wordt, maar wat hij niet wil kennen. En als we Romeinen hoofdstuk 1 lezen, dan zien we dat Paulus dat ook onderwijst. Want in Romeinen hoofdstuk 1, vers 18 tot 22, daar staat dus dat ene ding waarvan ik echt denk dat veel christenen het over het hoofd zien. En dat heeft zoveel invloed op hoe wij evangeliseren en hoe wij het geloof verdedigen, dat je het eigenlijk je eigen moet maken wat hier staat. Romeinen 1 vanaf vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Zie je dit? De mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Het probleem van mensen volgens Paulus is niet dat ze de waarheid niet hebben, maar dat ze de waarheid niet willen hebben. Dat is een wereld van verschil, lieve mensen. Dat is een wereld van verschil. Mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, want wat van God gekend kan worden, is hun bekend. Zie je dat licht wat ieder mens verlicht? Die kennis die ieder mens heeft, het is hen bekend, zegt Paulus. Want, vers 19 van Romeinen 1, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Paulus zegt, de kennis van wie God is zo duidelijk, is zo evident voor ieder mens, dat niemand op de dag des oordeels een excuus zal hebben. Niemand is te verontschuldigen. Waarom? Omdat ieder mens dat ingeschapen godsbesef heeft. Ieder mens heeft dat ingeschapen godsbesef. Vers 21, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zichzelf uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Ja, de vraag is, wat weet ieder mens van God? Wat is de kennis of de mate van kennis die ieder mens heeft? En dat is natuurlijk niet alle kennis, want als ieder mens ingeschapen besef zou hebben van het feit dat de Heer Jezus is gekruisigd voor onze zonde en is opgestaan, dan hoeven wij dat niet te prediken. Hè? Of als ieder mens zou weten dat hij zich moet bekeren en dat er een weg tot verlossing is, dan zouden wij dat niet hoeven prediken. Dus dat is niet onderdeel van dat ingeschapen godsbesef. Maar wat wel onderdeel daarvan is, volgens Romeinen hoofdstuk 1, is de kennis dat er een God is. Dat is de kennis die ieder mens heeft. Maar begrijpen jullie wat ik tot nu toe zeg? Dus wat Paulus zijn punt is in Romeinen hoofdstuk 1, is niet dat mensen niet van Gods bestaan weten. En dat is wat wij als christenen onszelf vaak ten taak stellen in Nederland, is om mensen eerst uit te leggen, ja, maar er is een God. Hè, en die heeft de wereld geschapen. En die God die moet verheerlijkt en gedankt worden. En die heeft bepaalde morele kanten en eisen waar wij in tekort schieten. Maar het punt is dat juist die dingen zijn dingen die ieder mens bekend zijn. Volgens Paulus. En dat betekent dat wanneer Pontius Pilatus zegt, ach ja, wat is waarheid? Is de vraag of dat hij het oprecht niet weet ten aanzien van God, of dat hij de waarheid die hij heeft onderdrukt. En dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. Mensen die de waarheid onderdrukken in ongerechtigheid. Dus dat wil zeggen dat juist datgene waarvan de mens zich van moet bekeren, is niet dat hij de waarheid niet heeft, maar dat hij de waarheid onderdrukt. En ik zal daar een beeld bij pakken, waarvan ik denk dat het enorm zou kunnen helpen. Om te begrijpen wat hier gebeurt. Want je ziet dat Paulus zegt, ze zijn verduisterd in hun denken. Maar tegelijkertijd zegt hij, maar ieder mens heeft een bepaald licht van de kennis van God. Hoe kan het nou zo zijn dat er in mijn hart een licht is van bepaalde godskennis, en tegelijkertijd dat mijn hart duister is? Nou, dat kunnen we denk ik goed begrijpen door een beeld wat de Heer Jezus gebruikt in Lucas 11. En ook op andere plekken trouwens. Maar in Lucas 11 zegt Jezus dit in vers 33. Hij zegt, niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene. En ook niet onder de korenmaat. Korenmaat, hè? We zouden kunnen zeggen in onze tijd, want jullie hebben niet allemaal een korenmaat thuis liggen en ik ook niet. Maar laten we zeggen een emmer. Je hebt een emmer. En stel je nou eens voor dat je hebt een leeslamp of zoiets. En je wil een boek lezen. En die leeslamp die staat op je tafel. Ja, dan ga je niet die leeslamp, als dat de enige bron van licht is in jouw verduisterde kamer verder, dan ga je niet een emmer overheen zetten, want als je dat doet en die emmer die sluit goed met de ondergrond, dan is het duister in jouw kamer, terwijl er wel een licht is in jouw kamer. Snap je wat ik bedoel? Het is mogelijk dus dat wij in een volstrekt donkere kamer zitten, terwijl er wel een licht is in die kamer. Hoe dan? Wanneer wij een emmer over de lichtbron heen zetten, wanneer wij datgene wat wij hebben aan licht onderdrukken. Dat is precies wat Paulus zegt dat mensen doen. Dus mensen hebben een ingeschapen godsbesef. Mensen weten van God, niet alleen een God, maar de waarachtige God. Maar ze willen hem niet kennen en dus zetten ze de emmer over die kennis heen. Nou, die emmer in ons informatietijdperk, die kan allerlei soorten en vormen en maten en kleuren hebben. Maar een emmer blijft een emmer. Een emmer blijft een emmer. Of dat je nou bepaalde evolutietheorie als je emmer hanteert om de realiteit van Gods schepping aan te vallen. Of je hebt een ander soort emmer, die van postmodernisme of New Age of de islam. Wat voor emmer je ook gebruikt, een emmer blijft een emmer. Een emmer zorgt ervoor dat het licht wat je gegeven is, dat je dat niet langer kan zien. En Jezus zegt, je zet het niet onder de korenmaat, maar op de standaard, zodat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. En dan zegt Jezus weer iets wonderlijks. Hij zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe dat het licht dat in u is geen duisternis is. Nou, dit is wel ingewikkeld. En misschien is dit wel een van die cryptische versen waarvan je als christen denkt, nou, daar lees ik voor vandaag even overheen. Want wat de Heer Jezus hier zegt, dat vind ik wel heel ingewikkeld. Maar het punt is dit, dat Jezus zegt, de reden dat jij misschien geen licht hebt in jouw kamer, is niet dat er geen licht is, maar dat je het niet wil zien. De lamp van het lichaam is jouw oog. Als jij ervoor kiest dat je bepaalde dingen niet wilt zien, ja, dan zul je ze ook niet zien. Want Jezus zegt dit nadat de ongelovige Joden in zijn tijd steeds opnieuw vragen, doe toch nog een teken? En op een gegeven moment zegt Jezus, nadat ze voor de zoveelste keer om een teken vragen, zegt de Heer Jezus, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Zie je, deze Joden hadden al zoveel tekenen gezien van de Heer Jezus, met hun oog. Maar wat hij ook deed, Zij bleven bij hun punt, dat kan niet de Messias zijn. Deze man is niet van God. Doe dan nog een teken, bewijs het opnieuw. En het maakte niet uit hoeveel tekenen de Heer Jezus deed en hoeveel broden die vermenigvuldigde en hoeveel mensen die genas. Want deze mensen wilden niet dat hij de Messias was en dus zagen ze niet dat hij de Messias was. En Jezus zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Als je oog kwaadaardig is, dan is het oog verduisterd en daarmee het hele lichaam verduisterd. Zie je, dus het punt van deze gelijkenis, geloof ik, is te zeggen dat wat wij willen zien heel bepalend is vaak voor wat wij zien. Nou, dat is niet anders voor Pilatus wanneer die de Heer Jezus ontmoet. Hij staat oog in oog met de waarheid en hij zegt, ja, wat is waarheid? Wat is dat eigenlijk? Dus onze relatie tot de waarheid, bijbels gezien, anders dan wat Socrates en Plato en Aristoteles en al die filosofen zeiden, onze relatie met de waarheid is iets persoonlijks en niet alleen maar iets theoretisch, dat is één. En ten tweede heeft een morele kant. Het heeft een morele kant. Dat wil zeggen, het gaat hier niet alleen maar om wat is waar. Het gaat hier om, wat willen wij? Wat is de toestand van ons hart? Hoe verhouden we ons tot God? Willen wij hem kennen? Willen wij hem zien? En als wij hem niet willen zien, dan is dat ook de reden dat we hem niet zullen zien. De Heer Jezus zegt, als je niet opnieuw geboren bent, dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Johannes hoofdstuk 3, wanneer hij spreekt met Nicodemus. Hij zegt, je moet opnieuw geboren worden, want anders zie je het koninkrijk van God niet. Nou, is de vraag, is dat omdat hij het niet kan zien? Wel, ik bedoel, hij sprak met de Heer Jezus. De Heer Jezus is de belichaming van het koninkrijk van God. En hij had ongetwijfeld gezien en gehoord van de wonderen en van wat er gebeurde daar met de discipelen en de mensen die Jezus volgden. Dus Nicodemus had een bepaald zicht op het koninkrijk van God. En toch zegt Jezus, als je niet opnieuw geboren bent, dan kun je het niet zien. En ik geloof dat de reden dat hij het niet kan zien, is omdat vanuit zijn natuurlijke hartsgesteldheid hij het niet wil zien. En Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Er moet iets veranderen met dat hart van jou, om te willen zien wat de waarheid is. Johannes 3, vers 19, dan zegt Jezus dit ook in het gesprek met Nicodemus. Hij zegt, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Weet je nog Adam? Hij verstopt zich voor God. Hij verstopt zich voor het licht. Hij bedekt zich. Het licht komt binnen in de wereld, in de Hof van Eden. Maar Adam verstopt zich. Want zijn werken waren slecht. Hij had de duisternis lief. Niet omdat hij de duisternis nou zo fantastisch vond. Maar omdat hij het licht niet kon verdragen. Want, vers 20 van Johannes 3. Ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werk openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Zie je, de waarheid is dus niet alleen maar een theoretisch concept, een filosofisch ding wat we kunnen bestuderen. Het is niet alleen maar een persoonlijke relatie. Nee, de waarheid is iets wat wij moeten doen. Zie je dat? Zie je dat bijbels gezien waarheid iets is wat wij moeten doen? Wij moeten erin wandelen. Wat is het tegenovergestelde van waarheid? De meeste mensen zullen zeggen leugen. Maar als je dit leest en je kijkt goed naar wat de Heer Jezus onderwijst, dan is niet alleen leugen het tegenovergestelde van waarheid, maar
passiviteit,
duisternis. Zal ik het woord geven wat ik denk dat misschien nog wel het meest een nieuwe kijk geeft hierop? Hypocrisie, huichelarij, dat is het tegenovergestelde van waarheid. Want als wanneer de waarheid iets is wat wij moeten doen, wanneer de waarheid iets is waarin wij moeten wandelen, wat was dan Jezus' grootste probleem met de fariseeën? De fariseeën die hadden de waarheid, theoretisch gezien. En dat zegt Jezus ook. Hij zegt, wat ze zeggen, dat moet je doen. Jezus erkent, ze hebben de schriften. De schriftgeleerden hebben in principe hun kennis op orde. Hun proposities, hun stellingen, hun feiten hadden ze correct. Dus je zou kunnen zeggen, de fariseeën hebben de waarheid. Maar wat zei Jezus? De fariseeën zijn in de leugen. Hun hart is niet verlicht en vervuld van de waarheid. Wat deden deze fariseeën? Deze fariseeën die compartimentaliseerden hun leven. Een moeilijk woord. Maar die splitsten hun leven in stukjes. Die hadden als het ware de buitenkant. En daar wilden ze vooral dat licht laten zien. Maar aan de binnenkant was de duisternis. Dat is huichelarij. Huichelarij is acteren. Iets laten zien naar mensen toe wat eigenlijk niet waar is in je leven. Dat is de leugen. Ja, maar waarheid is dus bijbels gezien veel meer dan heb je de feiten correct. En om het even bij jullie te brengen van, hé, welk geloofsbelijdenis geloof je? Want jullie hebben ongetwijfeld een geloofsbelijdenis waarvan je zegt, dat geloof ik is de bijbelse interpretatie van de schrift. En of dat het nou meer traditioneel de drie formulieren zijn of een meer evangelische geloofsbelijdenis. Maar het punt is vaak met waarheid niet zozeer dat onze geloofsbelijdenis correct moet zijn. Maar de vraag is, wie ben jij in het verborgene? Wie ben jij als niemand je ziet? Dat is waar de vraag komt. Ben je in de waarheid of ben je in de leugen? Het probleem van Adam was helemaal niet een aspect van feiten en kennis en de waarheid kennismatig niet hebben. Het probleem was zijn wandel. Lucas 12, vers 1. Intussen, toen er een menigte van tienduizenden mensen bijeengekomen was, zodat ze elkaar bijna onder de voeten liepen, begon hij te spreken, allereerst tot zijn discipelen: wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is huichelarij, want er is niets bedekt. Zie je, daar heb je die bedekking weer. Die bedekking. Er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, dat zal op de daken gepredikt worden. Zie je, dit is zo beangstigend aan de waarheid. Het feit dat God alles ziet. Het feit dat wij soms misschien denken in onze naïviteit, dat wij over die ene broeder of die ene zuster in de kerk, ja, in de auto met het gezin kunnen we het daar wel over hebben. Hè? Van ja, toch wel een vervelende broeder. Toch wel een nare zuster. Hoe kan ze dat zo doen? Maar begrijp je dat als we dat doen, dan onderschatten wij de waarheid. De waarheid is alles doordringend en alles ziend. De Heer Jezus zegt, dit is het probleem van de fariseeën. Zij denken dat hun leven gecompartimentaliseerd kunnen worden. Ze hebben dat leventje in de auto en ze hebben dat leventje in de kerk. En Jezus zegt, wees voorzichtig voor huichelarij. Weet je hoeveel christenen vastzitten vandaag de dag in dit probleem? Als we het hebben over internetpornografie bijvoorbeeld. Als we het hebben over onze informatietijdperken. Met dit telefoontje heb je vandaag de dag. En dat is nog maar sinds 20 jaar het geval. Dat is echt nog maar een recente ontwikkeling in de mensheid. Met dit telefoontje heb je binnen no time beelden voor je ogen. En dat geldt ook voor jonge mannen. Waar ze in de middeleeuwen zeg maar van hadden moeten blozen. Hè? Pornografie is een probleem waar zoveel mensen mee worstelen. Hoeveel christenen, denk je, zijn er in de kerk? Ook christelijke jonge mannen die hierin opgroeien. Die eigenlijk een gecompartimentaliseerd leven leven. Die een verborgen leven hebben waarin ze hun zonde proberen af te schermen van de buitenwereld. En een publiek leven waarin ze zeggen, ja, ik volg de Heer Jezus ook. Het is zo gevaarlijk. En het zorgt ervoor dat de kerk in Nederland zo verlamd raakt. En zoveel jonge mannen en jonge vrouwen, maar ik als man vind het wat makkelijker om het te hebben over jonge mannen. Maar zoveel jonge mannen raken beschadigd, maar worden eigenlijk ook geestelijk gezien nutteloos, omdat ze niet wandelen in de waarheid. Omdat ze die twee levens naast elkaar hebben en daarmee niet langer in de waarheid wandelen. En zichzelf eigenlijk misleiden dat toch wel door kan gaan zodra niemand, hè, als niemand het weet, als niemand het ziet, ach, dan lijkt het allemaal wel goed. Niet beseffend dat de dag steeds dichterbij komt, dat ze oog in oog zullen staan met de waarheid op de dag des oordeels. En op het moment dat die spanning in je leven voelbaar wordt, ja, dan is het fijn dat de telefoon daar is om even afleiding te zoeken, even een serie op te zetten, eventjes iets te doen om dat geweten wat je aanklaagt even te verdoven, even te sussen. En als dat niet werkt, ach, dan is er altijd nog drugs of alcohol of zoiets, hè? Dat is ook de tijd waarin wij leven vandaag de dag. God zoekt waarheid in het verborgene. God zoekt waarheid daar waar niemand jou ziet. Wij moeten ervoor waken dat ons leven niet gefragmenteerd raakt of gecompartimentaliseerd raakt. Weet je wat Johannes schrijft in de 3 Johannesbrief in vers 4? Hij zegt, ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En ik geloof dat God hetzelfde zegt. Dat in de inspiratie van de Heilige Geest is. Ik heb geen grotere vreugde dan hierin dat mijn kinderen in waarheid wandelen. Niet geloven alleen. Niet ervan weten alleen. Maar wandelen in die waarheid. Wandel jij in de waarheid als het gaat om je verborgen relatie met God, je gebedsleven, je huwelijk, als het aan de orde is, trouw in de omgang met je ogen ten aanzien van seksualiteit, rechtvaardig in hoe je omgaat met je geld, godvruchtig in hoe je over anderen praat als ze er niet bij zijn of omgaat met sociale relaties, gehoorzaam in het bidden voor je vijanden. Dien je je werkgever alsof het de Heer Jezus is? Neem je je kruis op en ga je achter Jezus aan? Dat zijn de vragen die we moeten beantwoorden als we het hebben over wat is waarheid. Het gaat niet om een theorie alleen, het gaat om de praktijk. En tot slot, en dat wil ik je meegeven als laatste beeld en dan zal ik afsluiten. Als we het hebben over onze persoonlijke relatie met de waarheid waarvan we hebben gezien. Het is niet een concept alleen, het is een persoon. Het is de Zoon van God. Het is de Zoon van God. Dat is de geopenbaarde waarheid. Dan gaan we kijken naar iemand waar we ons misschien wel mee kunnen identificeren. Want velen van jullie, hè, en ik zelf ook, 37, we zijn misschien begonnen aan de tweede levenshelft. Ik hoop dat ik niemand beledig door dat te zeggen. Hè. Maar er zitten hier geen tieners, er zitten hier geen twintigers. Hè, en ja, hoe oud wordt een mens gemiddeld vandaag de dag in Nederland?
120.
Nou, laten we zeggen 80. Hè? Dan ben je, volgens mij zijn we een gezegend mens met elkaar als we 80 mogen worden. Nou, hè, dan zijn de meeste van ons zo langzamerhand aan die tweede helft begonnen. En dat betekent dat wij in razend tempo met elkaar onderweg zijn naar dit moment. Dat wij de Heer Jezus oog in oog zullen zien. En nu kijken we naar een ontmoeting van die aard in Openbaring hoofdstuk 1. Want ik wil je daarop voorbereiden. Ik wil je daarop voorbereiden. Openbaring 1 vanaf vers 12. Daar lezen we over Johannes de apostel. Johannes de apostel heeft een ontmoeting met zijn Heer. En dan lezen we dit. Ik keerde mij om. Openbaring 1 vers 12. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen, let goed op, daar gaat het mij om, zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Stel je dat eens voor. Dat je deze. Dit is dezelfde persoon als de persoon die Pilatus zag helemaal in het begin van deze boodschap. Besef dat, hè? Pilatus had een ontmoeting met Jezus Christus, de Zoon des Mensen. Met de waarheid in persoon. En Pilatus kijkt hem aan en veracht hem. En ziet hem als een gebroken mens. Een mens wat hij beschaamd heeft, waar hij een doornkroon op gelegd heeft, die hij gemarteld heeft. Over wie die macht denkt te hebben. Een mens waarvan Jesaja zegt in hoofdstuk 53, veracht. Mensen keken hem niet meer aan. Mensen wenden hun ogen van hem af. Nu zien we een andere zoon van God, een andere zoon des mensen. Maar dit is dezelfde persoon als die Pilatus zag. En waarvan Pilatus zag, ach, wat is waarheid? Hij veracht de mensen die hij voor zich ziet staan. Maar nu hebben we een andere ontmoeting. De ontmoeting tussen Johannes de apostel. En laten we daar kort over nadenken. Wie is Johannes de apostel? Johannes de apostel was misschien wel een van de meest intieme discipelen van de Heer Jezus. In zijn bediening op aarde lezen we dat Johannes was de discipel die Jezus lief had. Zo beschrijft hij zichzelf in het Johannes-evangelie. De discipel die Jezus lief had. En bedoelt hij niet zijn liefde voor Jezus, dan bedoelt hij Jezus liefde voor hem. En we zien bij het laatste avondmaal dat de apostel Johannes, die zit niet ergens in de hoek van de kamer, maar die ligt aan de boezem van de Heer. Dat wil zeggen bij het hart van de Heer, in de schoot van de Heer. Op de meest intieme plek bij de Heer zit hij. En weet je, dat is wel interessant, dat dezelfde woorden worden gebruikt in het Johannes-evangelie om de positie van de zoon ten aanzien van de vader te beschrijven. Dat als het ware de zoon was aan de boezem van de vader. Dat wil zeggen zo'n intieme relatie tussen de vader en de zoon in de godheid. En nu wordt er gezegd, die apostel Johannes die zat daar aan de boezem van de Heer Jezus. Zo'nzelfde intieme liefdesrelatie was er tussen Johannes en de Heer Jezus. En misschien herken je dat wel, dat je zegt, hey, ik ben christen, ik ben al vele jaren christen, ik heb een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Ik bid tot hem, ik ervaar die intimiteit en ik kan het beamen, ik ervaar het ook. Maar toch is het zo dat deze Johannes, die Jezus zo goed kent, wanneer hij hem hier ziet, wat gebeurt er? Vers 17, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Vergis je niet, lieve broeder, lieve zuster. Je hebt misschien een hele reële, intieme relatie met God door zijn zoon. Maar Jezus is niet jouw kleine vriendje. Jezus is de Heer der heerlijkheid.
Amen.
Hij is de Zoon van God, Koning der koningen, Heer der heren. En hij is niet ons kleine vriendje Jezus. En wanneer we hem zullen zien, en dat moment gaat dichter en dichterbij komen. En voor sommigen zal het hier misschien eerder zijn dan voor anderen. Maar wanneer dat moment plaatsvindt, zal jouw reactie niet anders zijn dan die van Johannes. Een van de beste vrienden van de Heer Jezus. Hij viel neer als dood aan zijn voeten. Kun je dat voorstellen, dat je Jezus ziet zoals die hier beschreven staat. En wat zie je dan? Zijn aangezicht schijnend als de zon. Heb je de zon gezien vanochtend? Ja, en tegelijkertijd is het zo dat wij niet altijd de waarheid zoeken en soms de waarheid ons wel zoekt. Dat de waarheid ons, net als bij Paulus, op
die
een pad...
Die achterhaalt ons wel.
Die achterhaalt ons inderdaad, ja. Hey, en zelfs voor mensen die de waarheid heel hun leven ontvluchten, komt dit moment dat ze oog in oog zullen staan met de waarheid. En dat geldt ook voor Pontius Pilatus, die op dat moment op Jezus neerkeek. Dat moment zal komen dat hij tegen Jezus op zal zien en zal vrezen. Dat is niet een populaire waarheid in Nederland vandaag de dag. Maar in het boek Handelingen zie je dat de apostelen keer op keer dit predikten. Wanneer ze het evangelie predikten, zeiden ze: mensen, weet wel, God zal deze wereld oordelen door één mens. Zijn zoon Jezus Christus. Pilatus heeft zoals veel mensen zijn handen gewassen, maar het heeft er niet af kunnen wassen wat er aankleefde. En dat is de schuld van de zonde. Nee, dat kunnen we eigenlijk alleen door het bloed van het lam van ons afwassen. Maar en dan kom ik bij een laatste gedachte. Hier ziet de apostel Johannes het aangezicht van de Heer Jezus stralend als de zon. En dan nog zegt hij, want waar kijken wij van nature naar als wij iemand ontmoeten die we misschien al lang niet gezien hebben op deze manier? Welk contact maakt onze ogen?
Ogen.
Oogcontact toch, ja. Het is toch een beetje raar als ik Robert al heel lang niet gezien heb en dat ik dan zeg: hey Robert, hoe is het eigenlijk met je? En ik ga heel de tijd naar zijn voeten zitten kijken.
Overhemd heb je.
Ja, ja, of heel naar zijn overhemd, maar ik heel de tijd naar Robert zijn voeten kijken en zeg: Robert joh, hoe is het eigenlijk met je en hoe gaat het op je werk? En op een gegeven moment zegt Robert ook van: hey, hallo, hier ben ik. Nee, het is heel natuurlijk dat wij oogcontact maken met elkaar. Maar Johannes probeert hier oogcontact te maken. En wat ziet hij dan als hij kijkt in de ogen van Jezus? Zegt hij, zijn ogen waren als een vuurvlam. Nou weet ik niet persoonlijk hoe hij dat heeft kunnen onderscheiden van elkaar. Op het moment dat hij het gezicht ziet schijnend als de zon. Ik bedoel, als ik naar de zon keek vanochtend toen ik hier naartoe reed, ik moest mijn ogen al heel snel afwenden. Maar hij onderscheidt dan nog dat in dat gezicht wat schijnt als de zon, dat daar als het ware die ogen van de Heer Jezus nog feller licht geven. En dat die ogen als het ware alles doordringen. Dat moment komt dat jij en ik oog in oog zullen staan met de Heer Jezus. En zijn ogen regelrecht zullen zien in mijn hart en in jouw hart. En Paulus zegt erover in 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 5. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Dat zegt hij niet over ongelovigen, dat zegt hij over christenen. Zegt hij, de Heer Jezus zal op dat moment onze diepste motieven zien. Dus laten we elkaar niet oordelen tot dat moment daar is. En hij zegt in 1 Korinthe 3 dat christenen op het fundament wat hij gelegd heeft, dat wil zeggen Jezus Christus, kunnen bouwen met goud of zilver of edelstenen, maar ook met hooi of hout of stro. En ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het immers duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. In de Rooms-Katholieke Kerk hebben ze daar een leer op gebaseerd van het zogenaamde vage vuur. Het idee dat ook christenen nog een periode zullen worden gezuiverd in een soort vlam. Nou geloof ik op zich dat daar wel iets in zit, maar ik geloof niet dat wij in een soort bestraffing zullen komen als christenen. Maar weet je wat ik geloof dat die vlam zal zijn waar wij allemaal doorheen moeten gaan? De ogen van Jezus. Dat is waar jij en ik doorheen moeten gaan. Aan het einde van jullie leven en mijn leven komt het moment dat wij oog in oog zullen staan met de Heer Jezus en heel je leven, inclusief het verborgene, op dat moment zichtbaar en open zal zijn voor Hem. En de vraag is, wat zullen we dan horen? Welke woorden zullen dan komen uit de mond van onze Heer Jezus? En ik bid voor jullie allemaal dat de Heer Jezus dan zal zeggen, goed gedaan, trouwe dienstknecht, goed gedaan. Dat is mijn diepste verlangen. En ik geloof dat dat ten diepste is waar waarheid om gaat. Waarheid is, het is mij niet interessant wat alle mensen zeggen wat waar is. Het enige wat ertoe telt is dat de persoon die waarheid belichaamt op dat moment in waarheid kan zeggen, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Je werk zal beproefd worden door de ogen van de Heer Jezus. En voor velen zal dat, ook voor christenen, een moment zijn dat ze ten diepste hadden gewenst, had ik maar terug kunnen gaan om meer te doen voor Jezus. Had ik maar trouwer kunnen leven. Had ik me maar meer in kunnen spannen. Had ik maar meer in de waarheid kunnen wandelen dan ik heb gedaan. Want weet wel, lieve mensen, niemand van ons is volmaakt. Niemand van ons wandelt zoals die zou kunnen wandelen. Zoals de Heer Jezus wandelde in de kracht van de Heilige Geest. En daarom zien we dat zelfs Johannes, wanneer hij hem ziet, niet blijft staan en zegt, met mij zit het wel goed. Nee, hij valt als dood aan de voeten van de Heer Jezus. Het is voor alle mensen moeilijk om oog in oog te staan met deze waarheid. Voor alle mensen. Onze zondige natuur en ook al onze menselijke natuur, los van de zonde, is zo ver verwijderd van de heerlijkheid van Gods natuur en zijn waarheid, dat wij niet kunnen staan voor hem. Maar God zij dank, en daar wil ik mee afsluiten. God zij dank, is dat niet het einde van dit verhaal. Want wat gebeurt er? Hij legde zijn rechterhand op mij. Dat is het evangelie. Hij legde zijn rechterhand op mij. Wanneer wij daar vallen als dood voor zijn wezen, voor die waarheid, dan is het niet alleen waarheid waar de Heer Jezus vol van is, maar het is genade. Hij legt zijn hand op jou, zijn doorboorde hand op jou. En hij zegt tegen jou en mij, wees niet bevreesd. En dan zegt hij niet, wees niet bevreesd, want zo slecht heb je het niet gedaan. Dat zegt hij niet. Hij zegt, wees niet bevreesd, ik ben. Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Ik sluit af met deze zin en dan is het 1:11. Lieve broeder, lieve zuster. Pilatus had het bij het verkeerde eind. Socrates had het bij het verkeerde eind. Zie je, wij denken misschien dat wij de waarheid onderzoeken, maar de diepste realiteit is de waarheid onderzoekt ons. De waarheid onderzoekt ons. En laten we ons niet laten afleiden en verdoven door alle informatie en alle ideeën die er leven in onze samenleving. Er is maar één waarheid die ertoe doet en dat is, wat zegt Jezus over jou op dat moment? Laten we samen danken in gebed. Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord, Heer. Ik ben me ervan bewust dat er veel gezegd is en ja, dat het misschien ook best zwaar is. Dat er veel teksten voorbij komen, veel ideeën. Maar ik wil u bidden dat datgene wat u hebt willen zeggen tot een ieder hier vanochtend, dat mag plakken, dat dat mag binnenkomen, dat dat ja, het hart mag vervullen met vreugde, ook met gezonde vrees, met ontzag voor wie u bent, Heren. Heer, help ons als het ware elke dag dat te ervaren, dat we u mogen zien in uw heerlijkheid, dat we ja, in onszelf die dood ervaren en toch weer tegelijk mogen ervaren dat uw rechterhand op ons ligt en dat u zegt, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Help ons om zo uit vertrouwen en geloof en verbinding aan u te leven en te wandelen in de waarheid, in Jezus' naam. Amen.